Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Met het gas komen we deze winter nog wel door. Maar grote vraag is voor hoe lang? Wanneer komt onze leveringszekerheid wel in gevaar? Welk rampscenario komt er dan op ons af? En wat staat ons nu te doen om dat te voorkomen? Ook als het om onze klimaatplannen gaat. Dat ga ik deze week bespreken met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de gascrisis. Vandaag doe ik dat met Mohamed Shahim. Hij is Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid, heeft klimaat en energie in zijn portefeuille. En bovendien is hij nou betrokken bij de Green Deal van Frans Timmermans, die hem overigens persoonlijk in 2019 weghaalde uit de Helmondse politiek richting Brussel. Kortom, een van de invloedrijkste politici op het gebied van de energietransitie. Mohamed, welkom vanuit de studio in Brussel.
Ja, dankjewel dat ik erbij kan zijn, ook zo op afstand. Dus heel fijn.
Voordat ik het met je ga hebben over de Europese strategie om de gascrisis te bestrijden, wil ik eerst 2 dingen van je weten. En het eerste is, jij zei tijden geleden al, bereid je voor op een scenario zonder Russisch gas. Het is een chantagemiddel. Wat waren de reacties toen?
Ik moet eerlijk zeggen, het best vaak komt het voor dat wij in Europa iets bedenken. Of dat we bijvoorbeeld verder kijken dan zeg maar wat we morgen moeten doen. En dat dat niet altijd heel serieus wordt genomen. Kijk, voor mij is het gewoon heel politiek. Ik ben econometrist. Ik heb heel veel interesse gehad in speltheorie. En wat je moet doen is, je moet elke scenario moet je proberen te analyseren. En een van de scenario's was en is nog steeds dat je komt te zitten met zonder Russisch gas. De vraag is, houd je rekening met die scenario en zorg je ervoor dat je zelf aan de knoppen zit? Of zorg je ervoor dat het als een soort van zwaard van Damocles boven ons blijft hangen? Ik denk dat je dan er zelf alles aan moet doen om gewoon totaal niet meer afhankelijk te zijn van Russisch gas.
Het tweede wat ik van je wil weten, en dat heeft eigenlijk ook met elkaar te maken, want ik las een heel mooi interview met jou in de Correspondent, en daar een stukje wat wordt aangehaald. Republikeinse senatoren in Amerika willen graag met hem spreken. Als hij in Brussel een persconferentie geeft, dan zitten er 100 journalisten in de zaal. Uit Nederland, zo stelt hij met lichte verbazing vast, hooguit 1. Wat zegt jou dit, ook gezien het andere wat je net hebt verteld?
Er zit er wel iets meer dan 1.
Ze hebben ook het artikel gelezen.
Ten eerste, die correspondenten doen keihard hun best. Hè? Ja. Maar ik constateer wel dat als je gaat kijken naar bijvoorbeeld hoeveel correspondenten hebben we hier in Europa zitten per hoofd van de bevolking, is dat we in vergelijking met Denemarken, dat is toch cultureel best gelijk aan ons, dan zitten er ongeveer per hoofd van de bevolking bijna 2 keer zoveel journalisten uit Denemarken. Er is een bepaalde houding, zie ik, of merk ik, in Nederland richting Brussel. Ik moet wel zeggen dat het laatste jaar wel een beetje aan het kenteren is. Dat we toch steeds zien dat we staan voor hele grote opgaven die we gezamenlijk moeten oppakken. En dan is Europa zo'n beetje de kleinste grote, geografische grote, om dat ook serieus te kunnen doen. Kijk nu geopolitiek waar we zitten. Dus dat verandert. Maar dat betekent ook dat we veel meer moeten gaan schrijven en ook controleren wat hier in Brussel gebeurt. Het is niet voor niks dat vele lobbyisten Brussel wel weten te vinden. En ik denk, het is een democratisch belang dat journalisten controleren, checken, toetsen of dat allemaal op een eerlijke, goede manier gebeurt.
Ja, goed dat dat gezegd is. Wij gaan jou even het komende uur hier checken vanuit de Amsterdamse studio. Jij dus in de studio in Brussel. Eigenlijk die eerste vraag die ik je stelde, hè, van jij zei tijden geleden al, we moeten van dat Russische gas af. Zorg nou dat je onafhankelijk bent. Nou, het werd er eigenlijk gewoon niet echt naar geluisterd. Dat is eigenlijk de conclusie. En dan zitten we in het hier en nu. Waar we ook zien dat de oorlog weer intensiveert. Er zijn meerdere aanvallen, ook op Kiev. En met name de energieinfrastructuur wordt geraakt. Wat zegt dat jou met wat jij toen zei en wat er nog steeds niet gebeurt en de discussie die nu nog in Europa is, terwijl het alleen maar intensiveert? Die energie wordt aan alle kanten geraakt.
Nou kijk, wat mij steeds verbaast is dat er heel snel in Nederland wordt gezegd, nou, deze scenario is echt niet mogelijk of dit lukt ons niet. Terwijl onze collectieve kracht, als we echt iets willen, dan zie je dat we daar wel toe in staat zijn. We hebben in 6 maanden onze afhankelijkheid van Russisch gas verlaagd van 40% naar ongeveer 9 of 10%. Dat is echt een superprestatie geweest. En daar heeft ook mee te maken dat de energieprijs dusdanig hoog is geweest. Dat ook bedrijven sneller hebben nagedacht. Oké, wij gaan mm-hmm. lager produceren of we gaan overschakelen op misschien andere vormen van energie. Ik denk dat daar nog steeds wel winst te behalen is om bijvoorbeeld de laatste 10% ook niet meer te gaan gebruiken. We hebben heel goed gekeken naar waar kunnen we nou gas uit andere landen halen. Dus denk aan de VS bijvoorbeeld, maar ook aan Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Algerije.
Gaan we zo meteen nog over landen, spreken. Want daar
niet
zijn...
per se landen waar ik ook waar democratisch heel goed mee gaat.
Exact.
Maar je hebt dan in ieder geval een alternatief, ook voor die ene andere autocraat. Dus als we iets willen, dan lukt het. En dat is denk ik iets wat we als mensen steeds laten zien. We hebben een ontzettende aanpassingsvermogen in vergelijking met heel veel andere dieren op aarde. En wij onderschatten dat zelf. Maar als we iets willen, dan lukt het gewoon.
Maar welk spel zien we ons dan nu aftekenen in Europa, waar Nederland en Duitsland, want je gaat dan ook een beetje met oplossingen van hoe kom je uit deze enorme crisis, eigenlijk ook de van gascrisis naar een energiecrisis waar we in zitten. Ga naar dat gasprijsplafond. Nou, daar zegt Nederland en Duitsland zeggen dat willen we niet, terwijl de zuidelijke en oostelijke lidstaten dat wel willen. Welk spel wordt er nu uitgespeeld in Europa?
Je merkt daarin dat bijvoorbeeld Duitsland in de afgelopen 24 uur gewoon van positie enorm is veranderd. Als het gaat bijvoorbeeld om gezamenlijke schulden om deze crisis aan te gaan. Kijk, het probleem wat er in Europa is dat de staatsschuld in Nederland zit net boven de 50%. Die in Italië zit op 160% of 150%. Dus niet alle lidstaten hebben de fiscale ruimte of kunnen op de markt goedkoop lenen om deze crisis aan te gaan.
Nee, de Poolse premier noemde Duitsland ook egoïstisch.
Nou kijk, ik weet niet waar het was, maar een van mijn medewerkers vertelde me vandaag het verhaal dat het is een beetje vergelijkbaar met de miljonair die naar de voedselbank gaat en alle voedsel opkoopt. Kijk, Duitsland is enorm rijk en kan 200 tot 300 miljard in de economie pompen. Sterker nog, van alle aanvragen die in zijn gediend bij de Europese Commissie, als het gaat om staatssteun, dat is ongeveer voor 3000 miljard zijn er aanvragen ingediend. Mm-hmm. Daarvan is 1500 miljard bestemd voor de Duitse economie. Dat betekent niet dat ze daar gebruik van gaan maken, maar ze hebben al de toestemming ingediend. Het is goedgekeurd. En je kan niet zoveel miljard uitgeven en tegelijkertijd tegen andere landen zeggen, hou de vinger op de knip. En daar is nu de Duitsers zijn nu van positie veranderd. Nederlanders zijn weer te laat en zullen gedwongen worden om mee te gaan. Om dus
maar
meer
wij volgen
te gaan
ook
kijken.
Altijd Duitsland, toch? Ik bedoel, dat is een beetje ons lot natuurlijk.
Ja, dus de Duitsers hebben nu aangegeven dat ze openstaan voor eigenlijk weer een groot Europees fonds om gezamenlijk een deel van de schulden te financieren om uit deze crisis te komen.
Ja, maar
en daardoor ontneemt Nederland eigenlijk zichzelf keer op keer op keer de kans om als mediator, als bruggenbouwer, als sympathieke noordelijke land, ontnemen zichzelf. En Duitsland neemt keer op keer op keer die rol in. En,
maar wij zijn natuurlijk toch het kleine broertje. Dus
maar kleine broertjes kunnen ook soms heel goed advies geven. Vertelt iemand die 5 oudere broers heeft. Ja. Dus het is niet zo dat je alleen maar je oudere broers moet volgen.
Maar we
soms
weten dat
is het
natuurlijk
juist
niet.
Belangrijk.
Doet Nederland dat niet? Ik bedoel, het kan ook zijn dat premier Rutte misschien wel dat gesprek heeft met Olaf Scholz.
Dat zou kunnen. Het enige wat ik weet is wat er gezegd wordt in de officiële bijeenkomsten, in de verslagen die we lezen van bijvoorbeeld zo'n energietop of na een Europese top van afgelopen week. En daar zie je gewoon dat we steeds de frugal positie innemen. Dus heel erg heel erg zitten op geen gasplafond. Nee, dat werkt niet. Terwijl je zelf de afgelopen maanden al het gas wat je kon kopen tegen welke prijs dan ook hebt ingekocht, waardoor je ook de prijzen in Europa enorm hebt opgedreven. Dus dat is een beetje gek. En dan denk ik, sluit je nou aan bij het initiatief van 15 landen? Ja, en soms sluit je aan bij initiatieven waar je niet volledig achter staat, maar uit solidariteit dat toch doet, omdat je uiteindelijk één Europa hebt met één markt. Want de scenario zal dadelijk zijn dat, stel je voor, wij hebben wel voldoende gas voor de komende winter. En wij kunnen wel onze fabrieken laten draaien. Terwijl ze in Zuid-Europa dat niet kunnen doen. Ja, de vraag is, is dat dan niet een scenario wat nog problematischer is voor de eenheid in Europa... Mm-hmm. dan nu gezamenlijk inkopen. Of in ieder geval met elkaar afspreken dat je gezamenlijk gaat kopen. Dat je zegt, we gaan gezamenlijk de markt op, we gaan gezamenlijk kopen... en we zorgen dat dat op een eerlijke manier wordt verdeeld tussen de lidstaten. Dat is niet zo vergaand als een prijsplafond... maar dat is in ieder geval wel een stap in de goede richting.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Mohamed Shahim. Hij is Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid... verantwoordelijk voor klimaat en energie. En je zei dus wel gezamenlijk inkopen... maar vind je niet dat we naar zo'n gasprijsplafond moeten gaan? Want dat is uiteindelijk hetgeen wat Nederland en Duitsland... vooralsnog tegenhouden.
We moeten in ieder geval goed gaan praten met onze vrienden. We hebben het steeds over onbetrouwbare leveranciers als Poetin. Maar we hebben ook betrouwbare leveranciers waar we ook nog goed mee bevriend zijn. Dat zijn de Noren en de Amerikanen. Daar moet je echt mee gaan praten. Want vrienden helpen je juist ook op momenten dat het niet met je goed met je gaat. En ik vind het... mooi voor de Noren dat ze 5 keer zoveel winst maken... dan ten opzichte van 2 jaar terug. Of eigenlijk ook zelfs ten opzichte van dit jaar... Maar die winst is wel ten koste van heel veel energiearmoede in Europa. En de vraag is of dat dan... Je hoeft ons niet uit te kleden om vervolgens je dienst te leveren. Dus wij moeten daar echt een stevig gesprek mee voeren. En ik merk dat daar echt wel ruimte is.
We moeten het niet schuwen, zeg je. Maar de keerzijde van zo'n gasprijsplafond is natuurlijk... bepaalde landen gaan uitwijken naar andere landen... omdat ze daar meer geld kunnen krijgen.
Ja, dat kan niet zomaar.
Nee?
Dat kan bij LNG. Mm-hmm. Prima, daar ben ik het mee eens. Maar er zijn ook gewoon gas die via pijpleiding Europa instroomt. En die pijpleiding die kun je niet optillen en verplaatsen. En als dat niet lukt, dan moet Europa echt overwegen... om een importheffing te introduceren op een aantal van onze bevriende landen. Dus op die manier dan maar ervoor zorgen dat de prijs wordt gedempt. Maar dat soort instrumenten moeten we dus niet schuwen. En ik denk dat de Noren hopelijk gewoon, doordat we heel vriendelijk het vragen... dat Rob Jet het heel vriendelijk gaat vragen... alsnog ons gas blijven leveren tegen een lagere prijs.
Ik denk dat het mooi is om hier de kettingvraag bij te stellen. Want stel dat we toch meer die kant op gaan... dan heeft dat natuurlijk ook wel gevolgen. En mijn gasten stellen elkaar vragen via die kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met Lucia van Geuns... de energie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ze had deze vraag voor jou.
Betekent het introduceren van een gasprijsplafond door de EU... het einde van de vrije, geliberaliseerde gasmarkt in Europa?
Ja, is het einde van de geliberaliseerde gasmarkt in Europa?
Ja, er zijn eigenlijk 2 antwoorden die ik zou willen geven.
Ja.
Volgens mij kun je terugkijken en dan per land gaan analyseren... van in hoeverre is daar ook sprake van een liberale energiemarkt. Ik denk dat we in Nederland daar echt enorm doorgeschoten zijn. We hebben onze energiebedrijven verkocht. En als je dan gaat kijken naar wie ze heeft overgenomen... dan zie je dat dat vaak ook staatsbedrijven zijn van andere Europese lidstaten. Dus dat is een beetje gek. Dat is 1. 2, naar de toekomst toe moeten we ook ons afvragen... wat hebben we nu nodig in de energietransitie? En we hebben een enorme vergroening nodig van onze industrie... en daarbij behorende groene energiebronnen. Denk aan groene elektriciteit, groen waterstof. Op het moment dat we die infrastructuur moeten neerzetten... en op het moment dat we ook nog bedrijven gaan vragen om te investeren... in allerlei technieken om die groene energie te kunnen verwerken... dan moet je ook een garantie geven aan dat bedrijf... dat die groen waterstof er ook gaat komen tegen een acceptabele prijs. Het probleem is dat als dat niet wordt gecoördineerd... Door de overheid, als daar niet een belangrijke rol is weggelegd voor de overheid... dan gaat het naar de bedrijven die het beste kunnen betalen... waar het al veel beter geïntegreerd kan worden in hun product. En dan faalt je strategisch plan namelijk dat we klimaatneutraal gaan worden. Want heel veel bedrijven kunnen namelijk niet... nu al waterstof integreren in hun productieproces... Mm-hmm. tegen commerciële tarieven. Dus dan moet iemand bepalen voor ons...
Maar
wie
vind je
dat
dan dat het uiteindelijk... dat we naar een soort nutsbedrijven toch weer terug moeten gaan?
Ik denk dat dat bijna inherent is aan de situatie waarin we nu zitten... maar tegelijkertijd ook, als in die energietransitie... dat eigenlijk een proactieve, mee-investerende overheid moet zijn. Omdat wij moeten bepalen niet wie uiteindelijk die groene waterstof... en groene elektriciteit krijgt. En daar is een hiërarchie gaat daarin ontstaan. Omdat het ene bedrijf heeft meer alternatieven om te vergroenen dan het ander. Dus dan moet een belangrijke rol voor de overheid komen. De vraag is, Betekent dat dan volledige in staatseigendom nutsbedrijven?
Mm-hmm.
Dat misschien niet, maar ik denk het Scandinavisch model, waarbij je in ieder geval een belangrijke deelnemer bent in dat soort bedrijven, waar je ook echt in de boeken kan kijken of de juiste beslissingen worden genomen, die horen bij strategische plannen. Ik denk dat het laatste bijna onvermijdelijk is.
We zien het dan gebeuren
om ons heen in Europa. Dus...
Je ziet natuurlijk ook wel dat de energiebedrijven in de problemen komen. Hè. In Duitsland hebben we die problemen ook gezien. Dat de staat ook wel moet inspringen om die bedrijven te helpen. Later deze week spreken met Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland. En ja, daar hoor je natuurlijk ook een beetje de geluiden dat de energiebedrijven niet altijd blij zijn met dit soort veranderingen natuurlijk van de markt. Ze zien praktische problemen. Maar ze zeggen, ja, we willen ook bepaalde dingen, winsten bijvoorbeeld die ze maken, willen wij zelf besteden aan verduurzaming. Is het onverstandig om die regierol bij die bedrijven te laten? Of heeft ze ook een punt?
Ja, kijk, die regierol die hoort bij de overheid in samenwerking met dit soort bedrijven. Kijk, we hebben vandaag een crisis en we moeten nu gaan kijken hoe we die rekening lager kunnen krijgen. Niet alleen voor consumenten, maar zeker ook voor het midden- en kleinbedrijf. Dat betekent dat je nu een vorm van inkomsten moet genereren om dat te doen. En die overwinsten, die zijn belachelijk. Sterker nog, zelfs als we het initiatief van Europa toepassen, dan is er alleen maar een extra toevalswinstbelasting op een derde van wat je in de afgelopen 3 jaar meer dan 20% extra winst hebt gemaakt. Dus dat blijft nog heel veel extra winst bij die bedrijven hangen. En laat ze die alsjeblieft investeren in de juiste projecten, mm-hmm, in plaats van het uitbetalen van aandeelhouders. Dat lijkt me heel verstandig, inderdaad.
In Nederland vandaag zien we in ieder geval dat de CDA en de VVD, twee Kamerleden, ook wel voor pleiten, mm-hmm, dat er strengere regels komen voor de energiemarkt. En dat moet jou dan als muziek in de oren klinken, dat zelfs van die partijen daar toch nu een beweging komt in Nederland.
Ja, ik ben daar heel blij mee. Ik moet eerlijk zeggen dat wij dit in Europa al een tijdje roepen. Sterker nog, vorige week hebben wij een motie aangenomen in het Europees Parlement, waar dit een van de belangrijkste punten in was. Dat we gewoon veel meer consumentenbescherming introduceren en ook veel meer zekerheid creëren in de markt. Je ziet dat bijvoorbeeld in Duitsland veel meer bestaat vandaag de dag nog steeds dan bijvoorbeeld in Nederland. Dus ik denk dat het een heel verstandig besluit is. Ook omdat je daarmee bedrijven iets meer zekerheid geeft om die prijs over een jaar geheel te middelen, in plaats van dat je iedere maand kans hebt dat een klant weggaat. Dus ik ben heel blij met het initiatief van de VVD en CDA. En eigenlijk, mm-hmm, zeg ik erbij dat wij dat in Europa natuurlijk ook al vorige week hebben vastgesteld. Maar
wij volgen. Uiteindelijk, gasprijsplafond is één, maar je noemde ook heel duidelijk het gezamenlijk de zaken aanpakken, gezamenlijk gas inkopen. Dat is ook iets wat nu op Europees verband wordt uitgevochten. De keerzijde is natuurlijk dat er nu tal van bedrijven dit allemaal regelen. En Lucia van Geuns, mijn gast gisteren, zei ook, we hebben helemaal niet de expertise zomaar in huis om dat even allemaal gezamenlijk bij één iemand te gaan beleggen.
Ja, ik ben het daar volledig mee eens. En ik heb ook heel veel respect voor mevrouw. Een enorme expert. En we hebben zelfs ooit samen bij TNO. Tenminste, zij heeft ook een TNO overleden. En ik heb er ook gezeten. Vaak zitten daar ik heb er heel veel geleerd van mensen zoals zij. Kijk, uiteindelijk is dat een argument om maar steeds geen rol te hebben voor de overheid. We hebben die expertise niet meer. Nou, dat kan. Maar dat betekent dat we die expertise snel in huis moeten halen, omdat we die expertise niet alleen vandaag, maar ook morgen nodig hebben voor die energietransitie. Dit soort besluiten zullen steeds meer bij overheden komen te liggen. Dus laten we kijken hoe we dat gaan opzetten. En dan denk ik, steun ik het plan van president von der Leyen. Die stelt dat we een soort van Europees energieplatform moeten gaan creëren, waarbij overheden, maar ook bedrijven, gezamenlijk nadenken over hoe gaan we nou die gas reserves opvullen. En hoe managen we nou dat gas? Zodat we zorgen dat we dat op een eerlijke manier verdelen. Nou, dat is het, denk ik, een hele goede eerste stap richting die expertise weer bij de overheid.
Dus begin gewoon ergens mee, want het is heel complex. En ik merk ook aan jouw woorden dat je niet denkt, joh, dat is zo even, kan je die markt helemaal draaien. Maar je moet wel ergens beginnen om die verandering in gang te zetten.
Dat is precies wat ik stel. Dus als je steeds mag aangeven, hier hebben we de expertise niet voor. Ja, dan zeg je eigenlijk, dan zorg je ervoor dat de overheid maar niet de regie gaat pakken. We hebben die expertise niet. Je zit heel veel bij het bedrijfsleven. Laten we nadenken over een systeem, publiek-privaat. En wat dat daarna toe zal leiden, weten we niet. Waarbij je in ieder geval veel meer die expertise in huis haalt. Om ervoor te zorgen dat die markt weer op een goede manier gaat functioneren.
Laten we zo meteen verder praten. Mijn gast is Mohammed Shahim. Hij is een van de invloedrijkste Europarlementariërs voor klimaat en energie. En dan praten we over die grote klimaatplannen. Komt dat wel uit met al die tegenslag? En hoe moeten we onze alternatieve bronnen beschermen? Blijf luisteren.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de gascrisis. Morgen dan zal ik spreken met Hans Grünfeld. Hij is directeur van VEMW, de Vereniging van Grootverbruikers van Energie en Water. En met hem ga ik het hebben over de energiebedrijven die hun productie vanwege de hoge gasprijzen moeten gaan afschalen. Alle problemen die daarbij komen kijken. Mijn gast van vandaag vanuit de studio in Brussel is Mohammed Shahim. Hij is een van de belangrijkste Europarlementariërs, trouwens namens de PvdA, houdt zich bezig met klimaat en energie. En bovendien betrokken bij de Green Deal van Frans Timmermans. En hij werkt met hem aan een plan om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van Russisch gas. Mohammed, komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk wat de gascrisis betekent voor die grote energietransitie. En je hebt ook trouwens al wat punten daarbij aangeraakt in het eerste half uur. En welke alternatieven er zijn voor Russisch gas. En maar laten we met dat laatste beginnen. Want wat we in ieder geval zien is dat er, en dan druk ik me nog zachtjes uit, overal de spanning flink wordt opgevoerd als het gaat om die alternatieven. We hebben natuurlijk 2 weken geleden explosies gezien bij de Nord Stream gaspijpleidingen. En ter hoogte van Noorwegen, waar we nu afhankelijker van zijn geworden, onbekende drones. Hoe veilig zijn onze belangrijke pijpleidingen en kabels?
Ja, als je mij de vraag had gesteld een maand geleden, zou ik hebben geantwoord: ja, heel veilig. Dat is een hele belangrijke infrastructuur.
Ja.
Kritische infrastructuur, maar toch zijn die pijpleidingen gesaboteerd. Dit is niet het veld. Ik heb hier weinig expertise op. Er zijn heel veel andere politici die iets beter zicht hebben op hoe dat geopolitiek precies zit en hoe we dat moeten verbeteren. Bijvoorbeeld een collega van mij, Thijs Reuter, die zit daar heel strak in. Mm-hmm. Ik heb wel eens met hem daarover sparren we dan. Maar het is natuurlijk, kijk, als de Noorse pijpleiding wordt gesaboteerd, dan hebben we echt een ontzettend groot probleem. Kijk, want wij vergeten dat de gasreserves nu zijn deels ook gevuld met Russisch gas nog.
Ja, heel klein beetje, 9% of zo?
Nou, het is meer dan 9%, omdat we die natuurlijk in het loop van het jaar hadden we natuurlijk meer leveringen uit Rusland. Dus in totaal meer, want we krijgen nog 9%. Maar dus een deel van die reserves is opgebouwd door met Russisch gas.
Ja.
Dus we moeten al naar andere bronnen voor komend jaar. En dat wordt ingewikkeld. Als we dan ook nog de pijpleidinggas via Noorwegen gaan verliezen, ja, dan is het echt een onmogelijke opgave. Dan moeten we enorme drastische maatregelen gaan nemen om die winter door te komen.
Zoals?
Nou ja, zoals ik denk, ja, kijk, er zijn alle plannen hebben nu een soort van afschalingsplan. Hoe om te gaan. Dus welke fabrieken worden gesloten, et cetera, tot aan het allerlaatste huishoudens. Om de winter door te komen. Dus dat is een scenario wat gewoon echt heel realistisch wordt als die pijpleiding tussen Noorwegen en Europa wordt gesaboteerd.
Ja, en ik zei aan het begin van de uitzending, weet je, deze winter komen we nog wel door, maar we zien nu, weliswaar in Oekraïne, dat die energieinfrastructuur hard geraakt wordt. Dus duidelijk een strategie van Poetin dat hij dit stuk nu heel erg aanpakt, omdat dat ook een heel gevoelig punt is voor iedereen. Het kan zomaar eens dichterbij komen dat het deze winter misschien al niet goed gaat.
Nou, deze winter lukt nog. Hè? Dus we hebben meer dan 90% van de reserves op orde. Dus en de winter is nog relatief zacht. Hè? Ik bedoel, op Twitter kun je volgen wie al zijn verwarming heeft aangezet.
Nee, maar ik bedoel, als er meer aanvallen komen. Hè? Ik bedoel, of zeg je, het ligt nu al in die gasvoorraden opgeslagen. Dus dat komt zeker goed.
Ja, precies, dat laatste. Dus ja. We hebben al voldoende opslag, dus we gaan de winter doorkomen. Maar we moeten natuurlijk nadenken over de komende winter. En er zijn een aantal complicerende factoren. Denk bijvoorbeeld dat Japan heel veel goedkoop LNG-contracten heeft. China haalt ook heel veel goedkoop LNG uit Rusland. Als zij ook als ze hun productie gaan opschalen en gaan concurreren met ons op de wereld LNG-markt, ja, dan wordt dat ingewikkeld. Als we die pijpleiding, als die gesaboteerd wordt, zeg maar, tussen Noorwegen en Europa hebben een probleem. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de Algerijnse pijpleiding die naar Italië en naar Spanje gaat. Dus we moeten die infrastructuur echt goed gaan verdedigen en goed gaan beveiligen. Dat staat buiten kijf.
Ja, het is dus heel risicovol. Je maakt je dus met name zorgen over de volgende winter. En ik denk dat mensen dan ook, als het gaat om afschalen van bedrijven, wat voor rampscenario's, niet om nu te gaan doen, denk ik hoor, maar ook om realistisch te zijn, wat voor rampscenario's kunnen er dan op ons afkomen? Omdat het natuurlijk alles, ja, als een soort kaartenhuis ook in elkaar kan vallen. Wat zou jij zien in die optiek?
Ja, het complexe is dat wij een zo hoogstaande economie hebben. Dus ik was vorige week op bezoek bij de Botlek, bij een aantal chemische bedrijven. Mm-hmm. En die zijn eigenlijk allemaal leveranciers van elkaar. Dus als er eentje afschaalt, heeft dat effect op die hele keten. En ze hebben al afgeschaald. Ik sprak met een paar bedrijven die bijvoorbeeld een van hun fabrieken hebben uitgezet. Omdat het gewoon kostentechnisch niet meer rendabel is. Dus dan, als het ene bedrijf zo'n besluit neemt, heeft dat ineens effect op die hele keten tot en met eindproducten aan toe. Dus we moeten dat niet onderschatten.
Ik las een artikel bijvoorbeeld dat ook bijvoorbeeld de medicijnen dan niet meer gemaakt zouden kunnen worden. Dat lijkt me enorm impactvol als zoiets gebeurt.
Ja, maar dat is dus waar wij ook ons zorgen om maken. Hè? Want zo'n bedrijf die maakt allerlei soorten producten. En het kan zijn dat het inderdaad in de capsule waar het werkende stof in zit, dat daar een of andere materiaal wordt gemaakt door een chemisch bedrijf.
Ja.
Wat dan ineens niet meer gemaakt kan worden. Ja, nou, dat, zo ernstig kan het zijn. En wij doen er alles aan in Europa en ik denk ook de Nederlandse overheid om dat te voorkomen. En de bedrijven zelf ook. De bedrijven, ik bedoel, ik spreek echt, Ik vind het fantastisch om bij bedrijven langs te gaan. Super inspirerende gesprekken. Ze doen echt hun best om zo energie-efficiënt mogelijk de productie door te zetten. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd stel ik ook vast dat wij een wet in Nederland hebben. De wet Milieubeheer bestaat al heel lang. Daar zit iets heel fantastisch in. En daar wordt te weinig op gehandhaafd. Die wet stelt dat als jij een investering kan doen waarmee je je energierekening, waarmee je CO2 kan verminderen, die binnen 5 jaar terugverdiend is, een machine veranderen of een warmtepomp plaatsen in plaats van dat je nog steeds gas gebruikt voor bepaalde hitteprocessen, ja, dan ben je verplicht om die investering te doen. Er wordt bijna niet op gehandhaafd. En het tweede probleem is dat de referentiejaar voor die energieprijs is 2019. Dus heel veel investeringen die niet eens nu volgens die wet zouden moeten, als je dan de huidige energieprijzen nemen, blijken ze wel meer dan rendabel. En wij kunnen ongeveer de helft van de energiegebruik in industrie, van de warmtegebruik in industrie, zouden we kunnen vervangen met warmtepompen. Nou, dat scheelt een enorme hoeveelheid Russisch gas.
Ja, dus er kan veel meer en er wordt nog niet op alles gehandhaafd. Zou het zo kunnen zijn dat op het moment dat we heel vriendelijk met Noorwegen uitkomen, ook als het gaat over de prijs, dat zij wel bepaalde eisen gaan stellen die ook te maken hebben met hoe wij ons gedragen als bedrijven, als landen, als het gaat om de CO2-uitstoot? Of zal Noorwegen die kaart niet spelen?
Nou, die kaart moeten we zelf spelen, want we moeten namelijk minder energie gebruiken. En de energie die we gebruiken, op een slimme manier gebruiken. Ik bedoel, het kan gewoon niet meer dadelijk acceptabel zijn dat een bedrijf de warmte in de lucht verloren gaan. Die warmte moeten we hergebruiken om bijvoorbeeld woningen te verwarmen. Die luxe hebben we niet meer om op die manier met energie en warmte om te gaan. En op het moment dat wij in het belang, het is bijna, het installeren van een warmtepomp in een fabriek is bijna een daad van verzet tegen is geweld nu in Oekraïne. En op die manier, ja, misschien overdrijf ik een beetje. Op die manier moeten we dus kijken naar wat is jouw bijdrage om ervoor te zorgen dat wij als land straks niet hoeven af te sluiten of af te schalen. En die verantwoordelijkheid die draag ik als burger individueel, maar zeker ook het bedrijfsleven.
Ja,
als we daar financieel bij moeten helpen, dan doen we dat.
Ja, dit duurt natuurlijk, dat besparen gaat wat sneller, maar als het gaat over andere alternatieve bronnen die duurzamer zijn, dat duurt het natuurlijk uiteindelijk veel langer. Je zei eerder, we moeten ook de banden met andere landen aanhalen. We hebben natuurlijk een Duitse premier Scholz gezien die de banden met Saoedi-Arabië heeft aangehaald. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, ging naar Azerbeidzjan. En je benoemde het net al een beetje, de morele discussie die natuurlijk eronder zit. Ik proef een beetje bij jou dat je zegt liever die landen dan Rusland. Klopt dat?
Ja, kijk, niet liever, omdat de ene autocraat is echt niet te vervangen met de andere autocraat. Maar wat je doet, is je moet diversificeren. Dus je moet minder afhankelijk zijn van één autocraat. En tegelijkertijd is het denk ik in de geest van Nederland dat wij altijd de koopman sturen met de dominee. Dus wij gaan handel drijven, dat doen we met heel veel landen. Maar tegelijkertijd vertellen we ze wel, of helpen we ze, om de mensenrechten te verbeteren. Of bijvoorbeeld om te investeren in onderwijs voor kinderen en vrouwen. En meisjes. Dat hebben we altijd gedaan. En niet vanuit een belerend, van dit moeten jullie doen. Maar wel om te laten inzien dat dat in ieders belang is. Dus ook met de Saoediërs doe je dan handel. Maar dan wil je wel zeggen dat ze de mensenrechten moeten verbeteren.
Ja, dat is dan wel heel moeilijk zonder dat belerende vingertje. Ook wetende dat onze positie op het wereldtoneel natuurlijk echt wel veranderd is. We denken soms nog dat we misschien het allerbelangrijkste zijn, samen met Amerika. Maar dat is natuurlijk al lang niet meer zo.
Nou ja, ik denk dat als je dat Europees breed doet, dus niet allerlei bilaterale contracten gaat afsluiten met dat soort autocraten. Dat is de reden waarom we steeds maar geen vuist kunnen maken tegen Poetin. Omdat allerlei losse lidstaten andere belangen hebben en die op een andere manier afwegen. Zodat het buitenlandbeleid nou vanuit Europa breed doen. En nu begeef ik een beetje op het vakgebied van mijn collega Thijs Reuten, maar ik zeg het maar even. Zodat gezamenlijk veel meer in eenduidig beleid ontwikkelen, dan sta je ook op dat wereldtoneel veel sterker. En nu zijn we gewoon een tandenloze, neem een van de Big Five dieren.
Ja, tandenloze tijger.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de gascrisis. Later deze week zal ik spreken met Cora van Nieuwenhuizen. Zij is voorzitter van Energie Nederland. Met haar praat ik onder andere over de invoering van het prijsplafond en wat dat betekent voor de energiebedrijven. Mijn gast vandaag is Mohamed Shaheem, PvdA, Europarlementariër, verantwoordelijk voor klimaat en energie. En je hebt net een kettingvraag beantwoord, maar die vraag gaat natuurlijk door. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan mijn volgende gast. Morgen dan spreek ik met Hans Grunveld. Hij is directeur van VEMW, de branchevereniging van grote energieverbruikers. Wat zou je hem willen vragen?
Eigenlijk een vraag die ik vaak krijg als ik het heb over we moeten een gelijk speelveld creëren tussen Europese industrie en industrie buiten Europa, bijvoorbeeld als het gaat om CO2-wetgeving. Maar de vraag is heel simpel. We willen naar een groene industriepolitiek. Maar dat betekent waarschijnlijk dat voor een aantal bedrijven er een toekomst is binnen Europa in een grote afhankelijkheid van goedkope energie. En voor een aantal wellicht niet. Zou hij meer inzicht willen geven op het beantwoorden van die vraag? Hè? Van hoe zit dat dan mee en hoe ziet die toekomstige industrie in Europa er dan uit?
Ja, je viel heel eventjes weg. Dus welke zorg heb je precies?
Nou ja, wij praten steeds over groene industriepolitiek in Nederland. Maar dat is heel mooi. Dus we moeten de industrie gaan vergroenen. Maar dat betekent, gezien de grote afhankelijkheid van enorme hoeveelheid groene energie die we niet in Europa hebben, betekent dat voor een aantal er wel een toekomst is binnen Europa en voor een aantal mogelijk niet. Hoe kijkt hij dat tegenaan?
Dat ga ik hem zeker vragen. En dank voor het herhalen van de vraag. Als we het dan hebben over die Green Deal, want daar ben je natuurlijk heel nauw bij betrokken, samen ook met Frans Timmermans. Wat gaat nou de impact zijn van al die tegenslagen die we nu zien op dat front?
Ja, kijk, er zijn twee soorten politici in dit debat. Eén, die elk argument wat ze kunnen grijpen om maar te vertragen, te zagen, dat doen. Maar die geloven eigenlijk intrinsiek niet in zo'n verandering. En de anderen die niet alleen nadenken over wat er vandaag en morgen moet gebeuren, maar ook hoe onze economie er over 5 of 10 jaar uit moet zien. En daar is nog steeds een enorme meerderheid in. Ook binnen verschillende partijen hier in Europa. De Christendemocraten, de Liberalen, de Sociaaldemocraten of de Groenen. En wat wij inzien is, wij willen minder afhankelijk zijn van autocraten. Of ze nou in Rusland zitten, in Saudi-Arabië of in Noord-Afrika. We willen veel autonomer zijn in Europa. De enige manier om dat te doen is om veel meer groene energie te produceren binnen Europa. Door daken vol zonnepanelen te plaatsen. Door het installeren van warmtepompen waar dat kan. Niet alleen industrieel, maar ook in huizen. En daar, dat plan, dat hebben we nu gewoon ook gelanceerd. Dat is RePowerEU. Dat is een soort van Green Deal on steroids. Dus alles wat we sneller kunnen doen. Mm-hmm. En wat we eerder kunnen doen. En wat we
om
meer
van dat Russische gas af te komen.
Ja. En daar is enorm breed steun voor in het parlement. En ook binnen de Europese Raad.
En nou ben jij, je hebt het eerder ook gezegd, je bent iemand die met wiskundige rekenmodellen dan ook aan de slag gaat. Om ook echt te kunnen kijken, wat kunnen we nu bedenken aan plannen om dat te realiseren. En wat is dan de belangrijkste stap die we nu moeten nemen heel snel?
Ik moet eerlijk zeggen, het is lang geleden hoor dat ik die modellen heb gemaakt.
Maar het zit wel in jouw manier van denken, toch?
Ja, zeker. Ja. De grootste stap die we kunnen zetten, dat is echt energiebesparing. En ik heb wel eens voor de grap gezegd, en toen ben ik ook op Twitter aangevallen omdat iemand dit niet geloofde. We kunnen door overal in Europa ledlampen te installeren, waar dat nu niet het geval is, kunnen we 65 miljard aan de energierekening besparen. En tegelijkertijd scheelt dat de elektriciteit van 500 kolencentrales. En dat is iets wat we echt morgen kunnen doen. Het is een beetje logistiek, maar als we het samen doen, dan scheelt dat enorm veel. Maar toch zie ik nergens licht onderdeel zijn van een van de energiemaatregelen die je bijvoorbeeld thuis kunt nemen, of waar je voor een subsidie kunt krijgen.
En wat zegt dat jou? Dat is het soort onbekend maakt onbemind, of zitten daar belangen achter? Hoe moet ik het zien?
Nou kijk, vaak denken wij aan, als we bijvoorbeeld in een gebouwde omgeving een huis willen vergroenen, denken we meteen aan 0 op de meter. En dat is enorm complex om elk huis op die manier aan te pakken. Maar je kan al heel veel, net zoals bijna alles, 80% van het probleem is opgelost met de eerste 20% van de stappen die je kunt nemen. Dus ledlicht installeren, een tochtstrip bij de deur.
Klinkt bijna te simpel voor woorden, hè? Ja.
Maar dat is wel zo. Kijk, als we alle G-label woningen naar C of D kunnen krijgen, dat scheelt enorm veel op die energierekening. Maar doordat we steeds focussen op A of B, worden de plannen ook ingewikkelder om uit te voeren. Maar gewoon, weet je, ik zou bijna zeggen, ga deur aan deur in Europa en zorg dat je toch strips neerzet. Dat je brievenbusvegers installeert. Dat je radiatorfolie neerplakt. Bedoel dat je de luchtkwaliteit van een huis optimaliseert. Dan hoef je nog, dat is nog voordat je begint met isoleren en zonnepanelen plaatsen, kun je 30-40% van de energiegebruik besparen. En
dus dat is een heel belangrijk
zou
punt.
Fantastisch zijn.
En tegelijkertijd zeg je, ga meer richting een vorm van nutsbedrijven als het om energie gaat. Om ook te zorgen dat niet een heleboel mensen buiten de boot vallen. Want dat zit ook eigenlijk door jouw verhaal continu heen, die energiearmoede.
Nou, kijk, wat we willen is dat mensen en bedrijven energie krijgen om hun werk door te kunnen zetten. Daar zit enorm op. Omdat de markt blijkbaar dusdanig functioneert dat leidt tot paniekprijzen. Nou, daar moeten we een halt toe roepen. Dat doen we nu door die prijsplafond te introduceren. Binnen Nederland in ieder geval en heel veel andere lidstaten hebben andere maatregelen genomen.
Maar
en
dan daarvan moet je zeg nadenken, je, dat moeten we samen doen.
En dan moet je nadenken, oké, hoe functioneert die markt en wat moeten we aanpassen dat het beter functioneert? Omdat we, toen we die markt aan het ontwikkelen waren, aan het tekenen waren, hielden we geen rekening met dit soort scenario's. En we zijn onvoldoende in staat om daar snel op te reageren. En daar hebben wij als parlement voor gevraagd, kom nu met een instrument waardoor je sneller kan ingrijpen, specifiek op de energiemarkt, en denk daarna na over het volledig, herontwikkelen of herdesignen van die energiemarkt. Ik denk dat dat echt belangrijk is.
En als het gaat om het herdesignen van die energiemarkt, heb je ooit, volgens mij in de FD, een opiniestuk geschreven dat je eigenlijk een soort constructie die GasUnie en GasTerra ooit hadden, dat je die weer opnieuw in het leven zou moeten roepen. Dat je ook de mensen moet gebruiken die er echt verstand van hebben.
Nou kijk, de Nederlandse overheid wil GasTerra opheffen. Omdat dat een, dat is zeg maar. Vroeger had je GasUnie, dat moest gesplitst worden door Europa. Nou, we kunnen een discussie hebben of dat weer terug moet worden gedraaid. Ik denk het wel. Maar daar zitten heel veel mensen met kennis. En die kennis hebben we straks nodig om bijvoorbeeld zo'n waterstof-economie op gang te krijgen. En dat sluit weer aan bij initiatieven in Europa. Om na te denken over hoe kunnen we die waterstof veel beter kopen en creëren voor de Europese economie en dus ook voor de Nederlandse economie. Maar we moeten, als het gaat om die energiemarkt, zijn we nu op een scenario terechtgekomen waarbij we zien dat het niet werkt. De vraag is, wat kunnen we doen op de korte termijn? Want we kunnen niet alleen ons handen in de lucht houden en zeggen, ja, de markt bepaalt. Nee, dat werkt niet. Mensen kunnen het niet betalen. En we weten niet wat voor consequentie dat heeft op het leven van mensen. Dat is één. En dan ga je daarna nadenken, op de lange termijn, hoe moet je nou die markt hervormen? We hebben al gezegd, dat hebben ze bijvoorbeeld nu in Spanje gedaan. We koppelen elektriciteit volledig los van gas. Nou, wij doen dat nu ook door bijvoorbeeld een vaste prijs of een maximale prijs per elektriciteitsgrondslag te introduceren. Maar het moet leiden tot een volledige hervorming. Een andere manier hoe wij onze gas- en elektriciteitsprijzen maken en zetten. Ja. Want het is niet te verklaren, of ja, het is wel te verklaren vanuit het model nu, maar dat ze in Amerika 10 keer zo lager in gasprijs betalen dan wij. En in Azië gaat het onze kant op, maar ook daar betalen ze veel minder. De vraag is, hoe komt dat? Wat zijn nou de oorzaken daarvan? Zijn het vooral speculanten binnen de EU?
En durf te veranderen. Het is een moeilijke transitie.
Maar daarvoor zijn wij in de politiek, hè?
In de politiek
zijn wij om dit soort problemen aan te pakken. Niet alleen naar de markt te kijken en doen alsof de markt de schuld is. Wij hebben die markt ontwikkeld. Wij creëren de voorwaarden voor die markt. En wij moeten ingrijpen als het moet.
Ik wil je heel erg danken voor je komst vanuit de Brussel-studio hier richting Amsterdam. Mohamed Shahim, hij is Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid, verantwoordelijk voor klimaat en energie. Luister alles ook terug van onze BNR's Big Five. Je kan het gewoon via je favoriete podcastkanaal vinden. Maar blijf vooral live op deze zender. Zometeen Iwan Verrips die doorpraat over dit onderwerp in BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.